Kerkenraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Morgenavond beginnen de catechisaties op de gebruikelijke tijden. Woensdagavond zal er een GBS-dienst worden gehouden. Dominee H. Roelofsen, hij stelt ervoor een predikant te Gameren, hoopt dan voor te gaan. Deze dienst begint om 7:30. Donderdagavond is er een bezinningsavond op het heilig avondmaal in de kerkzaal. De dominee behandelt dan het boek De Godvruchtige Avondmaalganger van Petrus Immens. Deze avond begint om 7:45. Volgende week zondag zal het heilig avondmaal worden bediend. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen, Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 146, de versen 2 en 3. 146 vers 2, vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. En zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulpe heeft. 2 en 3 van 146. Luister nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. En wat er verder volgt. Daarna de schriftlezing uit het boek van de psalmen lezen wij Psalm 73. Psalm 73, na het zingen van Psalm 119 vers 3 en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degenen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bij kans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddeloze vreden. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovendij als een keten. Het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet. Zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken booselijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe, als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden te niet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in den hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns harten. En mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afvoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen.
In deze dag van voorbereiding en ook volgende week met de bediening en navertrachting willen wij in deze psalm gaan lezen, psalm 73. Vanochtend letten wij als uitgangspunt op de eerste en tweede vers en het begin van vers 17. Psalm 73 vers 1 en 2 en 17a, daar lezen wij Gods woord als volgt. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bijkans uitgeschoten, totdat ik in Gods heiligdommen inging. We gaan samen de Heere bidden om zijn zegen. En wij gedenken aan zuster M.D. Molenaar Kleinjan, die nog in het zorghotel Aafje bij het Maastad ziekenhuis verblijft. We bidden opnieuw voor Anita, langdurig zieken. En ik wil ook met u bidden voor Peter en Esther Noordergraaf, kleinkinderen van dominee Tanus. Esther, moeder van een jong gezin, is ernstig ziek en zal gaan sterven. Zij luisteren altijd mee met ons, dus ik wil ook voor hen voorbeden doen. In de dankzegging broeder J. Boy, die 82 jaar geworden is en in Nebo verblijft, zoeken wij samen Gods aangezicht. Almachtige en eeuwige God, u bent het die in uw voorzienigheid ons vanochtend in dit kerkgebouw hebt gebracht. Of die ons zoveel kracht en gezondheid gaf dat we thuis de dienst mogen meebeleven of waar wij ook zijn. En Heere, laat dit kerkgebouw ook een heiligdom mogen worden in de zin van de tekst die we zojuist lazen. Waar Asaf in de tempelgebouwen waar hij elke dag kwam, zo'n heel bijzondere ervaring had. Toen hij ging merken, toen hij ging opmerken wat antwoord God gaf. En heren, dat hebben wij ook nodig, want we kunnen de middelen gebruiken en dat is goed dat we hier in de kerk zijn. En heren, wilt u maar geven dat we mogen inzien hoe belangrijk dat het gebruik van die middelen is en dat we die niet zomaar kunnen overslaan. En dat u daarom ons trouw naar onder de prediking van uw woord roept, jongeren en ouderen. En het is goed dat we een Bijbel hebben en dat we die lezen. En dat we onze knieën buigen en dat we bidden. En dat we onze voeten richten naar uw heilig woord. Maar heren, om zalig te kunnen worden is meer nodig. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En in die wedergeboorte, daar moet ook voortgang zijn. Daar moet ook opwas zijn in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Dan mag het niet alleen maar blijven hangen in het bedenken van zonde en vervloeking. Maar dan gaat het toch ook om, heren, wat u ons in het heiligdom wilt leren. In het oude heiligdom, daar werden de dieren geslacht. Daar vloeide het bloed. In onze nieuwtestamentische bedeling is dat opgehouden, maar er klinkt nog steeds de taal van het bloed. En geef, heren, dat dat een antwoord mag zijn of worden op de nood waar wij allen in zitten. De grote levensvraag, waar wij die eeuwigheid gaan doorbrengen en hoe wij rechtvaardig voor u kunnen bestaan. Want Asaf heeft het beschreven in de psalm. Het einde van de goddelozen, diegenen die zonder God leven, bruut of misschien weer vroom. Geef, heren, dat die eeuwigheidsernst op ons hart gebonden mag worden. En dat we ons niet alleen maar gaan voorbereiden op het heilige avondmaal in deze dag, maar dat het bovenal een voorbereiding mag zijn op de eeuwigheid. U laat eeuwigheidslicht vallen over ons leven. Maar heren, dat dan in die nood de geest zou mogen gaan aandringen met de taal van dat bloed, met die gewisse belofte van God, dat de zonden vergeven worden alleen om het bloed en de genade van Christus. Heren, dat wij een openbaring van die Christus aan ons hart mogen krijgen. Dat u zo zou spreken, heren, dat we niet meer kunnen twijfelen. En dat alle beletselen en belemmeringen wegvallen. En dat we uitgetild boven alle twijfels en vragen en ook boven alle zonden worden. Heren, wilt u zo in ons midden zijn en ons leren dat ene nodige. We bidden u dat voor elkaar, hier in de kerk en thuis, te midden van alle omstandigheden. We hebben er zojuist een aantal genoemd. Er zijn er velen die in de rouw zijn om mensen die korter of langere tijd geleden ontvallen zijn. Er zijn ouderen die gevoelen dat hun lichaam steeds meer wordt afgebroken en dat het leven naar het einde toe gaat. Maar er zijn ook jongeren die dat moeten ervaren. We bidden u, heren, voor Esther en Peter Noordergraaf, ooit lid van onze gemeente. Kleinkinderen van onze oudherder en leraar dominee Tanis, Esther, moeder van een jong gezin, maar door een ernstige ziekte nu zo verzwakt en het is te vrezen dat haar leven naar het einde gaat. En als ze dat ook weet en als haar de geestelijke eeuwigheidsvragen zo bestormen kunnen, wilt u dan, heren, geven dat zij en ook Peter en de kinderen dat mogen bemerken wat Asaf bemerkte. En dat ze mogen komen, dat Esther mag komen tot die belijdenis. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Al bezwijkt dan ook mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijns hart. En mijn deel in eeuwigheid. Gedenk haar, heren, en gedenk het gezin dat zo verdriet kent. En dat zo in de benauwdheid is. Maar Heere, als u erin meekomt, als u licht geeft over dat ziekbed, dan wordt het toch gedraaglijk en dan is het toch goed wat u doet. Immers is God Israël goed. U bent onuitsprekelijk goed en dat voor slechte mensen. En dat door het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Wil u het sprenkelen, Heere, aan haar gewonde hart en geven dat het haar geheeld mag worden. Door die heiland, door de Christus der Schriften. En dat, Heere, dat hebben we allemaal nodig. Ook onze zuster Molenaar Kleinjan, die in andere omstandigheden zit, maar ook gevoelt dat zij een broos lichaam heeft en een sterfelijk leven. Wilt u haar gedenken in Zorghotel Aafje? Het mag goed gaan en waarschijnlijk mag ze deze week weer terugkeren naar huis. Geef dat dat ook plaats mag vinden. En schenk haar ook iets van verwondering, Heere, dat u haar nog spaart en draagt. Dat bidden we u ook voor Anita in Zwitserland. Heere, gedenk ook haar in de laatste weken die ze daar verblijft en help haar. Gedenk aan langdurig zieken, aan hen die psychisch of lichamelijk lijden, gehandicapten. U weet van alle moeite en zorgen af, zowel bij diegenen die het betreft als ook degenen die hen verzorgen en om hen heen staan. Wij danken u, Heere, dat broeder Boy een nieuw levensjaar mocht ingaan. Hij verblijft in Nebo, wilt u ook hem gedenken, met allen die om hem heen staan en hem krachten geven, maar bovenal zicht geven op uw genade. En zo bidden we u in hen, Heere, voor allen die het moeilijk hebben, op welke wijze dan ook. En danken we u in hen voor alle zegeningen die gij geeft in het midden van de gemeente. In uw leven dat verwacht wordt, in gezondheid, in krachten, in zegen, in gezin en in maatschappelijk opzicht. Schenk ons de dankbaarheid die wij aan u verschuldigd zijn en die u zo waard bent. U bent goed, Heere, en dat voor slechte mensen. Doe ons dat verstaan. Wees met ons zo en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 73 het eerste, zesde en negende vers. 73 vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Het zesde. Dan peinst de ziel is het waar, zo God ook weten van mijn droevig lot. En het negende. Dit duurde tot ik uit die droom van nevelen ging in het heiligdom. 1, 6 en 9 van Psalm 73, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 89, het 9e vers. Ge hebt wel eer van hem dien gij geheiligd had. Gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb er ene held voor Israël hulp beschoren. Dat is het 9e vers van Psalm 89 wat we straks na de prediking met elkaar zingen. In verband met de voorbereiding op het avondmaal willen wij nu eerst het gedeelte lezen dat handelt over de zelfbeproeving. Uit het formulier om het heilige avondmaal te houden lezen wij het eerste gedeelte. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u heb overgegeven, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam en als hij gedankt had brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet zo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ter andere dat wij het tot dat einde richten waartoe hij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mits gades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoererers, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, kortom al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen, en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, we kunnen de psalmen wel het meest geliefde bijbelboek noemen. Dat wilde ik zeggen. Het meest geliefde bijbelboek, dat zijn toch wel de psalmen. Maarten Luther noemde de psalmen de bijbel in het klein. En we kennen allemaal wel zijn uitspraak dat de psalmen een geestelijke apotheek zijn. En voor elke zielenkwaal is er een medicijn te vinden in de psalmen. Nog een uitspraak van Maarten Luther over de psalmen. Dat is dat we in de psalmen de heiligen in het hart zien. En wat bedoelde hij daarmee, jongens en meisjes? Dat als je de psalmen leest, dat je Gods kinderen in hun hart kijkt. Nou, in die psalmen, daar verwoorden zij hun strijd. Daar beleiden zij hun zonde. Daar zie je iets van de nood en de schuld. Maar ook het toevlucht nemen tot God en de gemeenschap met God, de vrede met God. Je kijkt in de psalmen de heiligen in het hart. En daarom zingt Gods kerk de psalmen zo graag. Want ze herkennen iets van datgene wat in de psalmen wordt verwoord. Er zijn in die 150 psalmen ook een aantal heel geliefde psalmen, heel bekende psalmen. De psalmen van Asaf bijvoorbeeld. Er staan er 12 in de Bijbel. En ik denk dat psalm 73 wel de meest bekende is en de meest geliefde. En gemeente, dan is er altijd één ding heel duidelijk. Als de bijbelschrijvers, als de psalmendichters beschrijven wat er in hun hart leeft of leefde, dat ze dat dan niet mooier maken dan dat het is. Daar zijn wij mensen altijd weer toe geneigd. Om het nog dieper te maken. En nog mooier te zeggen. En nog geestelijker te verwoorden dan het eigenlijk is. Maar zo niet in de psalmen. Want de dichters die werden geleid door de Heilige Geest. Die werden geïnspireerd door God. En dan zijn ze volstrekt eerlijk. Ook in datgene wat aan strijd en aan zonde en aan verdorvenheden in hun hart lag. Dat zien we toch zo heel duidelijk bij Asaf. Heel eerlijk geeft hij een blik in zijn hart wat daar leefde. En waar hij misschien zijn hele leven wel last van heeft blijven houden. En lezen we zijn belijdenis. Ik was onvernuftig. Dat betekent onverstandig. Ik had geen verstand van God en van de goddelijke dingen. Ik ben een groot beest bij u. Asaf schenkt ons een blik in zijn hart en we willen met elkaar over dat thema gaan nadenken. Een blik in het hart van Asaf. Twee gedachten. Allereerst de verwarring in zijn hart. Dat tref je in die eerste versen aan. Hij heeft het moeilijk, hij heeft strijd. Dat verwoordt hij ook met aangrijpende beelden. En ten tweede ook de verandering in zijn hart. Vanuit vers 17, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Daar zie je die wending, die verandering. Dus een blik in het hart van Asaf, de verwarring in zijn hart en de verandering in zijn hart. Een psalm van Asaf dus. En die begint dan met een belijdenis. Immers is God Israël goed. Degene die rein van hart zijn. Dat stond voor Asaf vast. Dat wilde hij vertellen aan het begin van zijn psalm, voordat hij zijn nood en zijn strijd en ook zijn zonde gaat bekendmaken, zijn worstelingen met de dingen van de godsregering. God is goed. God is alleen maar goed. En onuitsprekelijk goed. Dat wilde hij zeggen voordat hij dan gaat vertellen wat er aan de hand was. En gemeente, je ziet dat wel vaker, dat de psalmdichters hun psalm schrijven nadat zij de dingen beleefd hebben, als ze erachter staan. En dat ze dan beginnen met een rijke belijdenis. Bijvoorbeeld psalm 116, God heb ik lief, want. En dan gaat hij vertellen waarom dat hij God lief heeft. En zo is het hier ook met Asaf. God is goed, want. Dan gaat hij zijn omstandigheden vertellen, maar hij wil van tevoren vast hebben staan. En toch, immers, en toch is God Israël goed. Ook al heeft hij het nog zo moeilijk. Wat was er aan de hand in het leven van Asaf? Nou, de exacte omstandigheden zijn niet bekend. Waar Asaf mee te maken kreeg, waren het tegenslagen in zijn persoonlijke, maatschappelijke leven. Sommige woorden lijken erop te wijzen. Had hij een ernstige ziekte? Ook dat zijn woorden die we in deze psalm tegen zouden kunnen komen. Of dat hij bestreden werd door goddeloze, rijke mensen die het hem moeilijk maakten, die het hem verdrukten. Ook dat is een element van die moeite die hij heeft. Hoe dan ook, hij heeft het er moeilijk mee. De tegenslagen. En dat vanuit de gedachte dat hij niet begreep waarom juist hem die tegenslagen overkwam. Hij was een priester, hij was een zangmeester, net zoals Ethan en Heman in de tempel. Hij was ook nog eens een godvrezend mens. Iemand die rein van hart is. Oprecht van hart. Jongens en meisjes, Asaf had een nieuw hart. En dat nieuwe hart, daar is veel over te zeggen. En ik zal daar straks nog wel iets over zeggen. Maar hij brengt dat onder woorden met een rein hart. Gereinigd. Uiteindelijk. Van de zonde. Van de schuld. Door het bloed van het offer. Door de genade van de Heer. En hij begeerde ook rein te leven. Hij streed tegen de zondige lusten in zijn hart. Hij wilde de geboden van de Heer volgen en gehoorzamen. En hij leefde bij de gedachte die we in Psalm 19 tegenkomen. Dat was toch de oud-testamentische gedachte die we ook in het Nieuwe Testament nog wel tegenkomen. Hij die op u vertrouwt en uw wetten onderhoudt, die vindt daarin grote loon. Zoals Psalm 1 het ook zegt. Het gaat hem wel, die Godvrezende. Het gelukt hem wat hij doet. Maar wat ziet hij in zijn leven? tegenslagen, ziekte, bespotting, verachting. En toen begreep Asaf het niet meer. Hoe kan dat nou? Dat die mensen die zonder God leven, de godlozen, dat hoeven niet per se brute goddelozen te zijn, maar de mensen die zonder God leven voor het hier en nu, die hebben het goed en hij, de priester, de godvrezende Asaf, de reine van hart, hij heeft het zo ontzaggelijk moeilijk. En je kunt, jongens en meisjes, zijn leven misschien wel vergelijken met een gelijkenis van de Heer Jezus uit Lucas 16. Die gelijkenis van dat hoopje ellende dat voor de poort lag van die rijke man, de arme Lazarus. Voor de poort van een man waarvan we de naam niet eens kennen, dat is ook wel veelzeggend trouwens. Maar die arme Lazarus die lag daar voor de poort van die rijke man. En hij zag er allemaal rijke, weldoorvoede mensen binnengaan. En die gingen feesten en die gingen plezier maken. En ze keken neer op die arme man die daar zo ziek lag weg te teren. En van het ene feest naar het andere feest gingen in hun prachtige huizen. En die arme Lazarus, die had het daar zo slecht. En dat terwijl Lazarus een nieuw hart had. Lazarus was een kind van God. En hij ligt daar arm en ziek en hongerig voor de poorten van die rijke man. En waarom laat God dat nou allemaal toe? Dat zijn kind, die arme Lazarus, daar zo verdrukt wordt. Nou, dat was nou precies de strijd van deze Asaf. Ziet God dat nou eigenlijk allemaal wel? En hij brengt dat allemaal onder woorden in heel aangrijpende beelden. Hij is nijdig, zo zegt hij in vers 3, op de dwazen en ziende der goddeloze vrede. Er zijn geen banden tot hun dood toe. Hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen. Ze worden niet met andere mensen geplaagd. Hun ogen puilen uit van vet. Ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. En zo gaat hij maar door met te beschrijven waarom hij zo opstandig is. En dat hij het niet begrijpt. En hij gaat zich afvragen, weet God daar nou eigenlijk wel van? In vers 11... zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Die strijd. Hij heeft het moeilijk met de godsregering. En dat hij een kind van God het zo moeilijk heeft en dat die godloze mensen maar zo rijk en zo vrij en zo gezond kunnen leven. Nou, als we hier een momentje stilstaan, gemeente, dan komt de vraag naar ons toe of wij deze Asaf misschien ook wel wat kunnen begrijpen, dat hij zo nijdig is en dat hij zo opstandig is ook, en dat hij zijn vragen heeft bij de godsregering, en dat dat pad waarop hij loopt, ook dat pad van de godsvrezen, zo glibberig wordt, dat hij bijna uitglijdt, dat hij zich niet meer staande weet te houden. Misschien zijn er wel in de kerk jongeren die denken, wat heeft het nou eigenlijk voor zin dat ik naar de kerk ga? Waar doe ik dat nou eigenlijk allemaal voor? Wat koop ik daar nou eigenlijk voor? Wat levert mij dat nou op? Is het niet veel makkelijker om overal maar mee te breken en gewoon de wereld in te gaan en te leven net als die goddelozen? Dan heb ik tenminste nog een beetje plezier in mijn leven. Terwijl ik mij nu allerlei dingen moet onthouden en ik weet niet eens of ik bekeerd ben. En als ik sterf, dan ga ik misschien wel net als die goddeloze verloren. Ik kan beter misschien maar met die goddeloze gaan meedoen. Dan heb ik nog wat. Dat zijn soms wel vragen die soms zo kunnen branden in je hart. En zeker als je te maken krijgt met ziekte en met rouw en met tegenslagen, dan kan je het zo moeilijk krijgen. Ook met die vraag over de godsregering. De kinderen van God, de mensen die, zoals Asaf dat noemt, rein van hart zijn, een nieuw hart hebben, die weten daar eigenlijk allemaal wel van. En de een zal er natuurlijk wat dieper in doorgeleid worden dan de ander. Maar elk kind van God, dat weet van verdrukkingen. Dat weet van strijd, want dat had de Heer Jezus toch gezegd? In deze wereld zult gij verdrukkingen hebben. En laat er bij de ene misschien meer een verdrukking van buiten zijn. Met ziekte en met tegenslag en met rouw en verdriet. En bij de ander zal het misschien wat meer van binnen zich afspelen. Met de twijfels en met de vragen en met de aanvechtingen, de verzoekingen enzovoorts. Maar iedereen komt vroeg of laat met verdrukkingen in aanraking. Dat trouwens geldt dat wel elk mens, hè, zeker die uitwendige verdrukkingen. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Ook in de wereld is er natuurlijk verdriet, daar is ook ziekte, daar sterven mensen, daar zijn ook tegenslagen. Maar de grote vraag is natuurlijk, waar komen wij met die vragen terecht? En hoe verwerken wij al die tegenslagen en die ziekten en die rouw? In de wereld, bij de goddelozen, daar zie je een soort apathie. Daar ontstaat stoïcijns gedrag van, nou ja, dat is domme pech. Als je kanker krijgt, dat is domme pech. En waarom de een het nou wel krijgt en de ander niet? Nou, dat is allemaal maar toeval, daar moet je ook niet over inzitten. Je kunt beter dan om maar genieten van het leven, pluk de dag, werk je bucketlist af en zorg dat je nog even wat kan genieten. Maar gemeente, zo zullen wij dat toch niet doen. Pluk de dag en geniet van het leven, want het duurt maar even. Wij kennen die vragen toch wel, hopelijk, die Asaf heeft. We hebben het er misschien ook wel eens moeilijk mee als je naar de kerk gaat. Dan heb ik het nog niet eens over of je bekeerd bent of niet, maar je kan naar de kerk gaan en trouw leven bij het woord van God. Je gaat naar de kerk, je slaat geen kerkdienst over en je bidt en je leest uit de Bijbel. En dan krijg je die tegenslagen. En dan dient die ziekte zich aan. En je moet een kind verliezen. En die buurman die elke zondag in het Feyenoordstadion zit en die van het ene feest naar het andere feest gaat en van de ene vakantie naar de andere vakantie, die is gezond en die gaat het allemaal maar goed. En ik probeer te leven zoals God van me vraagt. En nee, natuurlijk, daar kleven allerlei zonden aan, maar bij mij gaat het allemaal zo slecht. Nou, dan kan een mens moedeloos van worden en dan kan een mens denken, nou, ach, wat kan het mij schelen ook. En het pad wordt glibberig en er zijn er zelfs die uitglijden en die vallen die zeggen, nou, ik ga maar meedoen met de wereld. En ik geef hem maar over aan die dingen waar ik plezier van krijg. Want het heeft geen zin om God te dienen. God weet er niet van. Als we een stapje verder gaan, gemeente, of een paden dieper graven, dan kan het ook zo zijn in het geestelijke leven. Laten we proberen de vragen wat uit te breiden en de situaties wat dichterbij te brengen. Het kan zijn dat er iemand is die niet mag ontkennen dat hij iets gezien heeft van zijn schuld. Iets gezien heeft van zijn verdorvenheid. Daar berouw over heeft gekregen. Het aan de Heere beleden heeft. Wel eens ietsje gezien, al is het misschien van verre en door de nevels heen, van de welwillendheid van God, van de genade die er bij God is. En nee, je durft dat met niemand te delen, maar er is wel eens iets van een sprankje hoop gekomen. En je gaat zo uitzien naar voortgang daarvan. En je wil zo graag verdiept worden, dat je nog meer verdiept wordt in de zelfkennis. Dat je dat mishagen mag gaan leren kennen waar het avondmaalsformulier over spreekt. En dat je je voor God verootmoedigt. Je ziet er zo naar uit dat er iets van vastheid komt in het geestelijke leven. Dat die gewisse belofte van God geloofd mag worden. Of een andere situatie. Je bidt om de bekering van je kinderen. Die soms zo oppervlakkig leven. Sommigen misschien zijn afgedwaald. En je hebt zoveel zorgen om die ene jongen of om dat meisje. En je bidt dag en nacht voor dat kind. Of als je wat breder kerkelijk kijkt, in de gemeente of landelijk. Je bidt om een opwekking, je bidt om de genade van God, overvloedige genade. Nou, daar kun je zo mee bezig zijn met die geestelijke dingen, maar wat zie je in je eigen hart allereerst? Terwijl je zo bidt om verdieping van je kennis en om doorbrekend werk in je leven, maar je ziet juist het tegenovergestelde. Dat het allemaal lauwer wordt in je hart en allemaal flauwer. En je raakt soms een beetje afgestompt en je hebt geen zin meer om in de Bijbel te lezen. Je moet zoveel moeite doen om je aandacht bij de preek te houden. En je kind waar je zo voor bidt, dat zie je allemaal verder afglijden. Het komt onder de invloed van de wereld of misschien wel van oppervlakkige geestelijke of kerkelijke stromingen. En in de kerk gaat alles kapot. Alles gaat precies tegenover wat je aan het vragen en aan het bidden bent. En dan kun je zo besprongen worden door gevoelens van moedeloosheid en zelfs van opstandigheid en de vraag stellen, ziet God dat eigenlijk allemaal wel? Hoort God mijn gebeden eigenlijk wel? Is God er eigenlijk wel? Dat je voeten gaan glibberen en dat je gaat uitglijden. Dat pad van dat geestelijke leven, van dat kerkelijke leven wordt dan zo glibberig dat je je niet meer staande weet te houden. Weet God er eigenlijk allemaal wel van? Of als we het gaan toepassen op zo'n week van voorbereiding. En dan met name op die mensen die worstelen met die dingen die in het avondmaalsformulier verwoord worden. Het bedenken van je zonde en van je vervloeking. Dan kun je daarmee worstelen. Als dat werkelijkheid wordt. En als je zo hunkert naar kennis van dat tweede punt. En ieder dat het gaat om dat geloof in die gewisse belofte van God. Dat het je zo te doen is om een openbaring van de Heer Jezus Christus aan je hart. Dat je dat geschonken zou mogen worden. Dat je in hem rechtvaardig voor God zou mogen zijn. Het doorbrekende geestelijke leven. Daar kan een mens zo naar uitzien. Of een kind van God dat begeert om verder geleid te worden, dat er naar uitziet om teruggeleid te worden naar het vaderhart van God. En de volle vrede met de Heer te mogen ervaren. Verder geleid te mogen worden. Dichter bij het hart van God te mogen komen. Maar als je dan heel eerlijk naar binnen kijkt, dan kun je wel eens het hele tegenovergestelde zien. Dat het juist steeds donkerder wordt. En dat het plaats dat je dichter bij de Heer komt en meer van zijn genade gaat zien, dat het zo toegesloten wordt. Dat het zo stil wordt van binnen. En dan zie je andere mensen naar het avondmaal gaan. En dan zie je hoe ze naar het avondmaal gaan. En dan zie je hoe ze leven door de weeks. En die lijken helemaal geen last te hebben van die dingen waar jij of waar u zo mee worstelt. En dan word je zomaar besprongen door al die vragen. Ziet God dat dan allemaal niet? Weet God wel wat er in mijn hart plaatsvindt? Hoort God mij eigenlijk wel? En je gaat vragen stellen achter je eigen ervaringen. Heb ik het mezelf niet ingebeeld? Heb ik mezelf niet aangepraat? Hebben anderen het mij niet aangepraat? En dan kun je met je verstand misschien wel weten dat God goed is en welwillend, maar het dringt niet door tot in je binnenste. Wat kan het een verwarring geven? Een verwarring in je hart, zoals net als bij Asaf. Grote vragen. En je voeten beginnen te glijden. Moeilijke ervaringen, gemeente. Daar moeten we niet licht over denken. Kunnen mensen tot in het diepst van hun binnenste geschokt en heen en weer geworpen worden. Alles komt op de zeef te liggen. En toch ligt daar nog een positief punt in. Want ongemerkt is Asaf al een les aan het leren die hij later onder woorden brengt. Die hij later beleidt. Ik ben onvernuftig. Onwijs. Ongelovig. Ik ben een groot beest bij u. Dat leer je echt niet met een tekst of met een vers. Maar dat leer je door te glijden. Dat leer je door uit te glijden. Dat leer je door te struikelen, door te vallen. En door jezelf tegen te vallen. Ik ben vleeselijk. Dat is de praktijk van het boze, verdorven hart. Waarin allerlei ongerechtigheid leeft. Dan ben je toch al bezig om dat eerste stuk te leren. Juist als alles zo toegesloten, zo donker, zo aangevochten is. Zonde en vervloeking. Ik sta er buiten. En dan gaat het formulier verder. In dat tweede punt, daar wordt er gevraagd, ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft. Dat wijst op een verandering. Dat eerste element, dat maakt je mismoedig. Als je een mishagen aan jezelf hebt, als je ootmoedig voor God wordt, dat wil zeggen, je hebt de moed van een ootmoedig. Je hebt nul moed. Ootmoedig. Als je naar jezelf kijkt, dan heb je geen moed. Dat geeft verwarring. Dat geeft strijd. Dat geeft aanvechting. Maar nu die verandering, hoe kan dat? Dat er een verandering komt in zo'n situatie. Dat je die gewisse belofte Gods gelooft. En dat die scharnierwoorden in dit formulier, nochtans, waarop die deur die zo dicht zit, toch weer open gaat. Desniettegenstaande. Scharnierwoorden. Zoals Asaf hier ook verwoordt, totdat. Ik was in die strijd en in die aanvechting en ik leefde in de opstand tegen God. Ik was als een groot beest bij God. Totdat. En dat wijst op die verandering. De verandering in Asafs hart. Hij zegt in vers 17, totdat ik in Gods heiligdommen inging. En wat bedoelt hij daarmee, jongens en meisjes, dat hij in Gods heiligdommen inging? Nou, hij zal het allereerst wel heel letterlijk hebben bedoeld. Ik zei al, Asaf was een priester. En priesters die kwamen elke dag in het heiligdom. Het heiligdom, het staat er in het meervoud. Hij bedoelt de grote heiligdommen. Hij leefde al in de tijd dat de tempel er was. De voorhof, het grote tempelgebouw waar hij zijn werk deed. Daar was hij elke dag te vinden. Maar deze dag waar hij het nu over heeft, totdat ik in Gods heiligdommen inging, toen werd het anders. Toen gebeurde er iets in het hart van Asaf. Hij zegt in het tweede gedeelte van dat vers, en op hun einde merkte. Hij merkte op. De dingen die hij natuurlijk altijd al wel gezien had en altijd wel geweten had. Maar nu merkte hij erop. God maakte hem opmerkzaam. De Heere onderwees hem. Met een heel bijzondere innerlijke ervaring. En hoe hij dat leerde, hoe hij opmerkzaam werd, dat wordt er niet verteld. Of dat nou door een visioen was. Of dat hij bij zo'n offer stond of zelf dat offer bediende en dat mes in die keel van die stier of van welk offerdier ook zette en dat ineens het licht opging in zijn hart. Of dat hij luisterde naar de preek van een andere priester en dat er licht viel over die preek. De priesters predikten ook bij het offerdier. Hoe dan ook, het was voor Asaf een onvergetelijke ervaring die een verandering in zijn hart bewerkte. Hij merkte op wat antwoord God hem gaf. En dat gebeurde dus daar in die heiligdommen, in de tempel, bij alles wat hij daar zag en hoorde. En dat is opnieuw gemeente reden om even bij deze woorden stil te staan. Bij dat merken. Wij komen ook in Gods heiligdom. Natuurlijk een heel ander soort heiligdom dan de tempel van toen dat was. Het heiligdom. Een kerk is geen heiligdom zoals de tempel dat was. Het is een gewoon gebouw. Maar het wordt een heiligdom zodra hier de woorden klinken, onze hulp en onze verwachting enzovoort. Als de eredienst begint, dan wordt het Gods heiligdom. Want waar twee of drie in mijn naam bijeen vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Je gaat naar de kerk. Je bent in de kerkdienst aanwezig. Nou, is daar wel eens wat gebeurd, zoals Asaf dat meemaakte daar, toen hij merkte, toen hij opmerkte wat daar gezegd werd of wat daar getoond werd. Dat er een verandering in het hart kwam. Of dat je thuis zit en je Bijbeltje leest op je kamer. Of misschien in de woonkamer een geestelijk boek, bijvoorbeeld van McChane of van professor Wisse. En dat er ineens licht overvalt. Want dat is gemeente wel nodig, toch? Het is goed dat we de middelen gebruiken, het is goed. Het is een opdracht, het is een plicht van de Heere om naar de kerk te komen en geen enkele dienst over te slaan. Ongeoorloofd. Dan mogen we toch wel eens de vinger bijleggen, gemeente, dat we onze plaats niet onnodig leeg laten. En niet met zelfgezochte, bedachte excuses, maar makkelijk thuis blijven. Nee, de Heere roept ons. Laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. En het is goed dat we de Bijbel lezen. Elke dag zoekt dagelijks zijn aangezicht ook in de gebeden. Maar we weten toch wel dat dat niet genoeg is. Want als niet gebeurt wat Asaf hier meemaakt, dat hij opmerkte, dan kun je natuurlijk in de kerk zitten en dat is goed. Maar als je niet opmerkt, als de Heer er niet in meekomt, als de Heilige Geest dat woord geen kracht verleent, dan ga je weer net zo de kerk uit als dat je hem binnenkwam, althans voor je gevoel. Dan blijf je zitten met je vragen en met je ongeloof en met je zonden. En eigenlijk moeten we zeggen, dan moet het nog tegen je getuigen ook. En als de geest er niet in meekomt, dan kun je de Bijbel van voor naar achter lezen, van achter naar voren. Maar je verstaat er niks van. En hetzelfde geldt ook voor een goed geestelijk boek. Je kunt denken van, nou heb ik mijn plicht weer gedaan. Als ik dat van Bunyan lees of wat dan ook, van McChane, dan krijg je een goed gevoel misschien. Maar je verstaat er niks van als de Heilige Geest je er geen licht over geeft. Dit is nodig. Om die echte, hartelijke verandering in het hart te bewerken. Dat God erin meekomt. Dat wat Asaf hier mag verwoorden. Totdat ik in Gods heiligdom inging en merkte. Hij merkte op. De geest gaf er kracht aan. De geest ging erin aandringen. En wat merkte Asaf dan op? Nou, hij leerde de dingen zien in eeuwigheidslicht. Totdat ik in Gods heiligdom inging en op hun einde merkte. Asaf die had er maar een heel klein blikveld. Hij zag het vanuit zijn eigen kleine wereldje, vanuit zijn eigen kleine beleving, hoe hij de dingen bezag. En dat maakte dat hij zo in de strijd kwam en dat hij ging uitglijden. En dat hij opstandig werd tegen God, omdat hij het alleen vanuit zijn eigen ervaring en vanuit zijn eigen blikveld bezag. Zijn beleving was de norm, zijn waarheid was de waarheid. Maar hier gaat God hem een breder blikveld geven. Hij ziet het in eeuwigheidslicht. Hij merkt op het einde van degene die zonder God leven. En hij ziet hoe vreselijk dat einde is. Ze zullen uiteindelijk omkomen. Dat rijke, gezonde, voorspoedige leven, dat komt tot een einde. Zoals we dat zongen met de berijming, ze storten van de top van eer in een eeuwige verwoesting neer. En Asaf die staat daar dus in dat heiligdom. En hij staat daar misschien wel, jongens en meisjes, bij die priester die dat grote offermes in zijn handen heeft. En bij die stier, bij dat rund dat geslacht gaat worden. En eens ziet Asaf het. Dat mes, dat moet mij treffen. Ik ben een groot beest. En Asaf bedoelt met dat grote beest, eigenlijk staat er in de grondtaal, ik ben dat vee. He, dat domme, onvernuftige, onverstandige, onwetende vee. Die koe, die stier, die geen helemaal geen erg in heeft wat er allemaal gaat gebeuren. Jaren geleden, gemeente jongens en meisjes, was ik eens een keer bij het slachten van zo'n stier. Mijn zwager die had en heeft nog een slagerij, die slacht dezelfde stieren. En hij vroeg, wil je dat eens een keer zien? Nou, ik ging daar mee. Twee van die enorme grote stieren. Met een vreselijke kracht. Hadden er helemaal geen erg in wat er stond te gebeuren. Ze werden met kettingen en alles naar die slachterij geleid. En daar stond die een, heel sullig te kijken. En nou, met zo'n schietpistool. Een pin in zijn hersens, hij valt dood neer. Hij wordt helemaal ontleed, zijn kop eraf, poten eraf, alle ingewanden eruit. En toen kwam die volgende stier. Ze hadden net met z'n tweetjes in de veewagen gestaan en dat beest kwam er heel sullig en dommig aanslenteren. En hij stond te kijken daar en dat bloed en die andere stier waar hij net nog mee samen in de wagen stond en hij deed helemaal niks. En ik zag daar zo mijn eigen beeld in. Dat je zo dood bent voor de dood. Zo dicht bij de dood. Zo dicht bij de eeuwige dood. En je ziet het niet. Het dringt niet door. Onvernuftig. Een groot beest bij je. Dringt het gemeente tot ons door? Of zijn we net als die stier die daar staat om geslacht te worden, die staat gewoon een beetje sullig te kijken, een beetje dommig van wat hier aan de hand is? Onvernuftig, onverstandig. Nou, Asaf beleefde dat. En dat voor de goddelozen. Want hij ziet die goddelozen, ze staan daar maar te kijken en ze doen net alsof alles in orde is, maar ze zijn zo dicht bij die eeuwige verwoesting en ze hebben er niet eens erg in. En gemeente, zo zien we dat Asaf, dat de Heere in dit gedeelte en bij deze vragen ook ineens eeuwigheidslicht over ons leven laat vallen. En komt ons leven zo onder de klem te liggen. Worden we daar zo voor gewaarschuwd om niet te leven bij het hier en nu. Niet alleen te letten op ons tijdelijke leven en daar alles voor in orde te hebben en dan te slaven en te zwoegen. En zo dom en zo blind en zo onwijs in eeuwigheidslicht. Het is vandaag een voorbereidingszondag, gemeente, maar we moeten niet allereerst voorbereid worden op het avondmaal. Wij moeten voorbereid worden op de eeuwigheid. En dat zeg ik ook tegen mezelf, want ik ben net zo dwaas en zo onvernuftig en zo opstandig als ieder ander mens. En het dringt ook tot mij vaak helemaal niet door, ondanks alles wat ik heb meegemaakt. Je kan zo vaak aan het graf hebben gestaan. Zelfs aan het graf van je eigen kind. En dat er momenten komen dat je denkt, nou lijkt het net alsof ik niks heb meegemaakt. Zo kil en zo koud. Zo onvernuftig, zo dwaas. Maar de Heere bindt het nog eens op onze harten. Waar zul je de eeuwigheid gaan doorbrengen? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is de eerste, dat is de allerbelangrijkste vraag. Veel belangrijker dan de vraag, mag ik wel of niet aan het avondmaal? En dan moeten we ook nog goed opletten, gemeente, dat Asaf hier niet denkt, als hij dan over dat einde van die goddelozen denkt, nou ja, dat is maar net goed ook, hè? Ze leven zo vrolijk en ze leven zo blij, nou ze zullen er wachten komen. Het is een soort wraakgedachte van, nou net goed. Nee, Asaf heeft het niet over die goddelozen, maar hij heeft het over zichzelf. Hij betrekt het allemaal op zichzelf. Hij gaat zichzelf zien in het licht van de eeuwigheid. Hij ziet zichzelf als dat grote beest, onvernuftig en onverstandig. En terwijl hij daar staat, in dat heiligdom, en terwijl hij ziet hoe die priester dat grote offermes opheft, en in Sittiët, ik ben dat grote beest, ik ben onverstandig en ik ben opstandig. En ik verdien dat mes te krijgen. Dat moet in mijn keel gaan. Hij betrekt het heel erg op zichzelf. Niet meer op die goddeloze buurman. Of op die oppervlakkige, naar u denkt, avondmaalganger. Nee, het gaat om mijzelf. Hij wordt herinnerd aan zijn eigen zonde en aan zijn eigen schuld. En dat hij een groot beest is. En dat is nou een kenmerk van het geestelijke leven, gemeente. Als de Heere met je in een twist raakt, dan heb je geen erg meer in andere mensen. Komt en laat ons samen rechten. Dan is er maar één beest, dan is er maar één zonder op de hele wereld en dan ben ik. Dan heb je geen erg meer in andere mensen. Asaf werd dat dier. En dat mes dat moest hem treffen. Maar dan die verandering. Ineens valt er dat licht op als hij ziet dat dat mes in de keel van dat offerdier gaat. En hij hoort het woord van de priester. Dat plaatsvervangende offerdier. Ineens valt daar licht over. Ineens ziet hij het. Wat het avondmaalsformulier verwoordt. Ik voor u. Terwijl Asaf daar staat met een hart dat door schuld getroffen en verslagen is, verbroken van hart en van geest. En terwijl hij denkt, dat verdien ik. Die eeuwige dood, die eeuwige verwoesting. En dat ineens het evangelie doorbreekt. De straf die ons de vrede aanbrengt. Die was op hem. Mogen we daar iets van kennen, gemeente, dat er nou eens nieuw testamentisch licht valt op dat offer daar in de tempel. Want al die offers in de tempel en al het bloed wat daar gevloeid is, dat vertelt ons, dat is een voorbereidingsdienst op de dienst van het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegdraagt. En als dat diepe aangrijpende woord, wat we ook vinden in het avondmaalsformulier, dat God eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, hij die aan zijn lieve zoon Jezus Christus gestraft heeft. Als de Heilige Geest daarin meekomt, we hebben het al 100 keer gehoord, en we hebben al 1000 keer een evangeliebelofte gelezen, maar als de Geest erin meekomt, als er licht valt, als de Geest gaat aandringen met dat heerlijke woord, aan zijn lieve zoon Jezus Christus gestraft. En als die gewisse belofte van God glanzen gaat en doordringt in je hart. En je zit zo in de kerk en je hoort dan die gewisse belofte van God prediken, of je zit zo thuis boven je Bijbel. Dan wordt dat een heiligdom. Dan ga je in Gods heiligdom. Als je geraakt wordt door dat heerlijke evangeliewoord, dat je hart veranderd wordt. Dat het licht van Gods genade gaat schijnen. En dat het evangeliewoord doordringt. De Meester is daar. Hij roept u. En dat je de roepstem van deze Meester hoort. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en die belast zijn. Ik zal u rust geven. De gewisse belofte Gods. Ineens geloof je het. Dat kun je niet verklaren. Dat kun je zelf nog niet eens maken. Maar het dringt door. Je wordt er bovenuit getild. Boven je bezwaarde en verslagen hart. Boven je zonde en vervloeking. En je mag het geloven. Niet alleen anderen. maar ook mij. Vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid, uit loutere genade. En dat alleen om het lijden van Christus. En je hoort zijn stem, vrees toch niet, ik ben het. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Die verandering in het hart, die openbaring van Christus aan het hart. Al is het misschien aanvankelijk door de nevels heen. En al moet je ook daarin opwassen en toenemen. Maar die eerste verandering, die eerste openbaring, dat je ziel wegsmelt in de verwondering als de liefde van Christus je hart vervult. Als hij door woord en geest geopenbaard en verklaard wordt aan je hart. En je mag toevlucht nemen tot zijn bloedwonden. En je mag daar eens even rusten in zijn schaduw. Totdat ik in Gods heiligdom een inging. En ik mocht opmerken wat antwoord God geeft aan een hart dat door schuldbesef getroffen en verslagen is. En gemeente, dat is zo nodig. Juist ook naar het avondmaal toe. Dat doorbrekende. En als we daar nou niets van kennen. Niets van die openbaring van Christus aan ons hart. Niets van dat geloof in die gewisse belofte van God. Niets ook van dat mishagen aan jezelf. Als we de ontdekking aan onszelf missen. Als we het missen. De vrees voor de heilige God. Als we het missen. De levende betrekking. Op het Lam van God. Dan moeten we niet naar het avondmaal komen. Dan moeten we niet naar het avondmaal komen uit een gewoonte of een bijgelovigheid. Omdat we nou eenmaal belijdenis hebben gedaan. En we moeten niet komen met wat vage emoties en wat vage gevoelens die ineens zomaar opkomen. Omdat de dominee een tekst noemt. Of een psalmregel citeert. Het moet helder liggen. Een levende betrekking op het Lam van God. Het moet duidelijk zijn. Ik ben een groot beest bij God. Dat eerste stuk. Maar het moet ook helder zijn. De gewisse belofte van God. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan alleen kunnen wij getroost het avondmaal van de Here houden. Amen. Thank you. en bidden. Heren, wilt u ons deze zo noodzakelijke dingen leren? Ik ben een groot beest bij u. U bent een heilig en rechtvaardig God. Maar ook dat heerlijk woord te mogen geloven dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Geef ons zo, Heren, een gezegende voorbereidingszondag. En wilt u ons allen voorbereiden op de eeuwigheid, die zo dichtbij kan zijn. En bewaar ons voor dat wij als een onvernuftig, onwijs en redeloos dier maar doorgaan, alsof dit leven het een en al is. Heren, wilt u met ons zijn en uw woord achtervolgen met uw geest en uw genade in ons hart verheerlijken. Wil met ons meegaan naar huis of met de kinderen naar de zondagsschool. Breng ons ook deze middag weer bijeen, als opnieuw een sacrament mag worden bediend. Het sacrament van de heilige doop, dat dezelfde dingen ons verkondigt als het heilige avondmaal. Waar het alles weer gaat om het bloed van de gekruisigde Christus. Vergeeft u genadig het zondige, het tekort dat er was. En bekroon het u met uw zegen, tot bekering van onbekeerden. Tot voortleiding van de zoekende zondaren en tot vertroosting en onderwijzing van uw kerk. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 139, vers 14 zingen wij tot slot. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.